Gemeente, wij gaan vanavond een begin maken met de overdenking van zondag 41 van de catechismus over het zevende gebod. Ik ga er minstens 3 keer over preken. Vooraf 2 opmerkingen. Als ik denk aan het zevende gebod, dan denk ik allereerst aan een uitspraak van dominee Doornenbal uit Oene, weet u wel. J.T. Doornenbal, die zei: 1 keer in een jaar wist hij heel zeker dat hij geen slapende mensen in de kerk zou hebben. En dat was als hij het zevende gebod zou gaan behandelen. In sommige gemeenten wordt het zelfs wat drukker als je gaat spreken over het zevende gebod. Het is een onderwerp wat kennelijk aanspreekt. Ik moet ook denken dat een tweede opmerking aan een gebeurtenis in de kerkgeschiedenis. Zomaar tussen haakjes. Hebt u wel eens gehoord van dominee van Herwaarden? Waarschijnlijk niet. Dominee van Herwaarden, die leefde in 1855 en die was predikant in de hervormde kerk van Opheusden. Op 29 juli 1855, op een zondagmiddag, ging hij preken over de catechismus zondag 41. In die tijd was de geest gaande in de Betuwe. Opwekkingen gebeurden toen. Deze dominee, hij was nog maar 39 jaar. Deze dominee, die was heel veel bezig met de wederkomst. Deze bevindelijke man. Had ook veel gebed voor Israëls herstel en bekering. En het was een man die ook dromen en visioenen, openbaringen van de Heere kreeg. Uiterst interessant. Nou, hij ging preken over zondag 41, het zevende gebod. En toen begon het enorm te onweren op die zondagmiddag. En hij was nog maar net begonnen. Mensen werden een beetje onrustig, een beetje angstig ook. En toen sloeg de bliksem in. En die trof de dominee op de kansel aan zijn linkerhoofd. Het ging dwars door hem heen en hij viel achterover in de kans op de kansel dood neer. 39 jaar. De mensen zeiden: de wagens die Elia hadden opgehaald, die hebben onze dominee opgehaald en naar de hemel gereden. Weet je wel, die vurige wagens. Zondag 41. Ik zet boven de preek vertrouwelijke omgang, want daar gaat het om. 3 gedachten. Ten eerste het verstaan van dit gebod. Waar gaat het hier over? Wat is de achtergrond? Ten tweede ga ik het hebben over de vriendschap van gelovigen, van jonge gelovigen. En ten derde ga ik een woord wijden over de verkering van geliefden. Allemaal dingen die met dit onderwerp te maken hebben. Het gebod is zeer wijd. Vertrouwelijke omgang. We gaan het hebben over het verstaan van dit gebod. Betekent dit letterlijk? Gij zult niet echt breken. Ten tweede ga ik wat zeggen over vriendschap. En ten derde ga ik wat zeggen over verkering. Gemeente, we zijn aangekomen bij de tweede tafel van de wet. Je naaste lief hebben als jezelf. Het 5e gebod was ouders en kinderen, je vader en je moeder. Het 6e gebod ging over gij zult niet doden, de mens naar zijn naaste toe. En het 7e gebod gaat over man en vrouw. God beschermt dus het gezin, ouders, kinderen. God beschermt het leven. En God beschermt ook het huwelijk. Daarvoor is dit 7e gebod gegeven. En gemeente, wat is dit gebod actueel? Nog steeds. Je hoeft de krant maar op te slaan. En je hoeft maar om je omgeving te kijken. En je ziet de actualiteit van wat te maken heeft met huwelijk en gezin enzovoort. Ik denk aan wat er stond in de afgelopen maanden over de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. Priesters die het celibaat niet houden, maar die daders worden van seksueel misbruik van kinderen. Dat heeft met het 7e gebod een beetje te maken. Regelmatig hoor ik dat op de Guido, maar ook op de Swaaf, er jonge tieners in verwachting zijn. En zo in aanraking komen met de VBOK, ongewenst zwanger, wat nu? Dat heeft een beetje met het 7e gebod te maken, actueel tot en met. Ook een heel belangrijk gebod, want met wie je trouwt, dat is toch een van de belangrijkste keuzes die je in je leven maakt. Ook heel teer. Ook heel teer om dat te behandelen en daarom sta ik hier een beetje ongemakkelijk. Aan de ene kant dacht ik bij mezelf, ik kan het kort en vaag houden, gewoon even één keer over preken en vervolgens weer verder gaan. Dan geen mailtjes en dan geen mensen die aangesproken zijn en dan gaan we gewoon weer verder volgende week met het achtste gebod. En toch geloof ik niet dat de Heer dat van me vraagt. Ik geloof dat we er goed en grondig luisterend naar de schrift proberen te verstaan wat Gods wil is. Ook ten aanzien van dit punt. Teer. Het gaat over de intieme kant van mensen. Maar ook eerlijk en open. We hebben er een heel boek van, Hooglied. En het Hooglied is een boek wat ook heel open, heel kuis, heel kies, maar ook heel open spreekt over dingen van huwelijk en gezin en seksualiteit. Nou, allereerst de eerste gedachte, het verstaan van dit gebod. Wat betekent dit letterlijk? Gij zult niet echt breken. Kinderen, wat betekent dat? En heel vaak hoor ik dan op catechisatie, als ik dat vraag, wat betekent dat? Dan zeggen ze, ja, je mag niet echt scheiden. Maar dat betekent het niet. Daar gaat het niet over hier. Gij zult niet echt breken. Dat heeft niks met echtscheiding te maken. Letterlijk betekent dat het niet. Maar het betekent letterlijk zoiets als pleeg geen overspel. Dat is wat anders. Overspel. Spel, dat is een ouderwets woord voor gemeenschap. Over, dat wil zeggen dat je over de grenzen van je eigen huwelijk heen gaat. En met een derde... buiten je huwelijk gemeenschap hebt. Dat is overspel. Seksuele ontrouw aan je eigen echtgenoot. En dan word je op het diepst gekwetst. Als je weet, als je merkt dat je man, dat jouw vrouw vreemd is gegaan, zoals we dat nu noemen. Overspel, dat breekt de echt niet. Het is niet zo als iemand vreemd gegaan is, dat dan je huwelijk ontbonden wordt of zo. Dat niet. Maar overspel, en dat komt heel veel voor buiten de kerk, maar ook in en binnen de kerk. Overspel, dat bezeert de echtvereniging wel heel erg. En beledigt de echtgenoten heel erg. Dus het gaat niet over echtscheiding, maar het gaat over pleeg geen overspel. Dat betekent het letterlijk. God beschermt het huwelijk, de band van het huwelijk. Ook geestelijk kunnen we dat toepassen. Want kinderen, jongens, eigenlijk een beetje een jeugddienst. Ik spits me een beetje toe op de jongens. Kom op, groeiende geslacht. Want we moeten bedenken, jongelui, dat Israël is uitgeleid uit Egypteland. En Israël die krijgt de wet aan de voet van de Sinaï. Daar staan ze dan, Mozes gaat de berg op. En dan geeft de Heere daar zijn wetten. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. En de Heere sluit dan als het ware met zijn volk een verbond. Het Sinaïtische verbond wordt ook wel genoemd het huwelijksverbond. God verbindt zich aan Israël en Israël verbindt zich aan de Heere. Daarom zegt de Heere, ik ben uw God. En mag Israël zeggen, ik ben uw volk. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Israël als in zekere zin de vrouw van de Heere. Een huwelijksverbond is daar gesloten. En als Israël dan met afgoden in zee gaat, dan noemt de Heere dat in de profeten, dat ze van hem afhoereren. Andere goden vreemd gaan door de Baals en de Astartes te dienen. Geestelijk overspel, dat kan. En dat was niet alleen met Israël zo, dat kan ook in ons. In de gemeente kan dat zo zijn. In Jacobus 4 staat een merkwaardige tekst. Daar zegt Jacobus, diezelfde als van vanmorgen, die zegt, gij overspeligen. Weet je niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Je kan er maar van eentje echt houden. Niet een beetje wereld en een beetje God. Er kan er maar eentje de eerste en ook maar eentje de liefste zijn. En als je probeert van twee walletjes te eten, dan ben je een overspelige. Was de achtergrond van het zevende gebod. Israël staat er bij de Sinaï. De Heere geeft deze geboden. En de Heere gaat ze voeren naar het land Kanaan. En in dat land Kanaan, dat was de bedoeling van de reis door de woestijn, dat Kanaan zouden ze als erfdeel ontvangen, maar dat verloste volk dat met de Heere in verbond is getreden, in dat land Kanaan, dat land is vergeven van slechtheid, van vuilheid. De Kanaanieten woonden in dat land. En die Kanaanieten waren in die tijd, we weten dat van op kleitabletten, we weten dat van beeldjes die nog over zijn in die tijd. De Kanaanieten, dat was een van de laagst gezonken volkeren van het hele Midden-Oosten. Daar gebeurden zulke verschrikkelijke dingen als kinderoffers, maar ook zulke perverse dingen, dat wilt u niet weten. Ontzettend onhygiënisch, de gemiddelde leeftijd, hebben wetenschappers berekend, de gemiddelde leeftijd van de Kanaanieten toen was 30 jaar. En dan stierf je aan, waarschijnlijk aan een van de geslachtsziekte epidemieën die er toen waren. Een enorme lage moraal was er toen. De volksgezondheid was daar verwoest. Besmettelijke geslachtsziekte, de Heere noemt dat ook hoor in Leviticus als je die wet eens leest. Besmettelijke geslachtsziekten kwamen daarvoor, zoals dat ook nu voorkomt. Waardoor mensen onvruchtbaar werden of chlamydia, syfilis, of niet alleen onvruchtbaar werden, maar dat mensen ook blindgeboren kinderen kregen. Blindgeboren kinderen, vandaar dat de discipelen, toen ze die blindgeboren man daar zagen, dat ze aan Jezus vroegen, heeft hij gezondigd of zijn ouders? En dan bedoelden ze veelvuldig seksuele wisselende contacten hebben gehad, waardoor die man blind geboren is. En dan geeft de Heer daar een antwoord op. Besmettelijke geslachtsziekten kwamen, wat we nu baarmoederhalskanker noemen, doordat er veel wisselende contacten zijn, wisselende partners. De perversie was daar extreem. Bestialiteit, daar waarschuwt de Heer ook in de wetgeving van Leviticus voor. Gemeenschap met paarden, met muilezels, met geiten, met dieren, dat kwam daarvoor. Tempelprostitutie. Mensen die zich verkleden, mannen die zich verkleden in vrouwskleding, waardoor de lusten werden ontbrand. Vandaar dat de Heer in de wetgeving zegt, een man mag geen vrouwenkleed aan, travestie, en een vrouw mag geen mannenkleed. Heeft daarmee te maken met die tempelprostitutie. En de Baal, de vruchtbaarheid God. De Baal, die vruchtbaarheid God van de hemel, die zijn zaad, dat is dan de regen, in die godsdienst van die tijd, op de aarde geeft, opdat de aarde vruchtbaar wordt. Er wordt in de schrift gesproken over stenen, maar ook over gewijde palen. En dan moet je denken aan gewijde stenen palen die de vorm hadden van een phallus, een mannelijk lid. En daar werd dan afgoeren, daar werd afgoderij bedreven in de vorm van orgieën. Verschrikkelijk om te noemen. Gruwelen, beestachtig. En naar dat land zouden ze gaan. En nou zegt de Heer bij monden van Mozes aan zijn volk, ik ga maatregelen nemen. Jullie zijn mijn volk. En ik wil niet dat jullie zonen gaan trouwen met hun dochters. En ik wil niet dat jullie dochters gaan trouwen met hun zonen. Want dan krijg je een ongelijk juk. Je kan niet en God dienen en de Baal. Je kan niet het licht dienen en de duisternis. Twee geloven, Baal en de Heere, op één kussen. Daar slaapt de duivel tussen. Denk erom dat jullie dat niet doen. Jullie zijn een volk dat aan mij toebehoort. De Heere wilde dat volk brengen in het land Kanaan. En dat volk dat mag hem toegewijd zijn. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat u volkomen toegewijd zal zijn. Dat was Gods bedoeling met zijn volk. Een rein volk, een heilig volk, een geheilig volk te midden van zoveel zwartheid, vuilheid, viesheid. Zodat de mensen konden zien, dat is duister en dat is licht. Dat is vies en dat is rein. Een lelie te midden van al die dorens. Lichtpuntjes te midden van zoveel zwartheid en vuilheid en vunzigheid. Dat was Gods bedoeling met zijn volk. Vandaar het zevende gebod. Laten jullie mogen zien als mijn volk wat het is. Wat een goed huwelijk is. En wat het is om met elkaar om te gaan als meisje en jongen. Niet zoals de wereld, niet zoals de Kanaanieten. Maar zoals ik het bedoel, ten zegen, ter bescherming, ten goede. Opdat je lang leeft en niet met je 30ste al psychisch en fysiek kapot bent. Waarom noem ik dat nou, gemeente? Omdat onze tijd precies ener is. Onze tijd is de tijd als van de Kanaanieten in het Oude Testament. Onze tijd is precies ener. Er is sinds een halve eeuw, sinds de jaren 60, is daar een zogenaamde seksualiseringsgolf over Nederland gegaan. En die golf die is, heeft alles overspoeld. Niet alleen de onkerkelijke mensen, maar die golf is ook de kerk binnengekomen. En heeft mensen aangeraakt. Eros, zonder schaamte. We leven in een bloosloze maatschappij. Waar moreel alles gelegaliseerd en ook getolereerd wordt. Ik ga dat eens een beetje invullen. Er is een boek verschenen, niet zo heel lang geleden, van een journaliste. En die journaliste heette Mirte Hilkens. En zij schreef een boek en dat had als titel Mac Sex. Ondertitel: de pornificatie van onze samenleving. En dat is onthutsend om dat te lezen. Sinds de jaren 60, boeken als van Jan Wolkers en zo, die hebben ervoor gezorgd dat er een generatie is opgegroeid die een totaal verknipt beeld heeft als het gaat over huwelijk en seksualiteit. Als het gaat over de media, jongelui, jullie zijn wat dat betreft veel verder dan ik. Mijn kinderen weten er meer van dan ik. En zeker te weten dat uw kinderen er meer van weten dan u, vader en moeder. Werkelijk waar. U weet niet wat er allemaal gaande is. Ik ook niet hoor. Maar u weet het ook niet. Via de radio en de tv-programma's, zoals BNN en 538... Als ik een icoon zie met vier voetjes, dan weet ik al, die film moet ik niet kijken. Maar als ik dan een film neem waar dat icoontje niet op staat, dan heb ik 9 van de 10 keer een dvd'tje in mijn hand, waar dus ook weer seksualiteit voorkomt op een manier dat ik eigenlijk niet zou willen. Erotische programma's, tijdschriften, videoclips, een enkele muisklik en het wordt op je scherm gezet. Open internet, het is verschrikkelijk hoor, een riool. Open internet. Als je tolerant bent als ouders, want je wil niet elke dag ruzie, of je bent als ouders even een avondje weg, even buurten bij kerkmensen, en dan gebeurt het bij u in huis. We leven in een tijd als van de Kanaanieten. Waar jonge lui borstcorrecties toepassen om er maar slank en sensueel uit te zien. Het media-ideaal van een aantrekkelijke meid. We leven in een tijd waar steeds meer meiden zich laten betasten. Geslachtsgemeenschap aanbieden voor een briezer. Of voor een telefoonopwaardeerkaart. Wat er met webcams gebeurt, waar jonge lui zich uitkleden, dat wil je niet weten. En dan heb ik het over binnen de kerk. Hè? Denk erom hoor. Denk erom, dat gebeurt niet alleen maar buiten de kerk, dat gebeurt ook hier. En daarom noem ik het ook. De schade is enorm. Welke schade? Weet je, in het oude Rome, in de Romeinse Rijk, hadden ze allemaal veel goden. Hè? En de god Eros, de god van de erotiek, de lichamelijke liefde, de god Eros, die werd voorgesteld als zo'n klein, dik engeltje met een boog, een pijl in de boog. En dan schoot hij een pijl af, dat waren dan liefdespijlen, hè? Het was door het hart van. Maar die Eros met zijn pijl en boog, die zijn liefdespijlen afschiet, die liefdespijlen, dat zijn wel pijlen van de dood. We hebben gelezen in Spreuken 7 die de lever doorboren. Pijlen van de dood. Waar het vergif aan zit van SOA. Of van HIV. Of van AIDS. Of het gif van echtscheidingen. De geestelijke schade is enorm. Want denk erom mensen. God is een heilig en een rein God. Maar de duivel wordt voorgesteld als een onreine geest. En we zitten hier op het terrein van de onreinheid, van de vuilheid. Dat zijn altijd werken van de duisternis en niet van het licht. Geestelijk, ik ga er nog een keer over spreken hoor, een andere preek in deze serie. Wat je daarentegen kan doen als je seksverslaafd bent, dat is een probleem onder jonge mensen hier. En dat zeg ik niet met een beschuldigende vinger, maar met een kloppend hart om de boel eens open te leggen. Ouders, wij kennen onze kinderen wat dat betreft niet goed genoeg hoor, echt niet. Een andere keer ga ik erover verder, wat je daartegen kan doen. Geestelijke schade is enorm. Ook psychisch, somatisch, psychisch en lichamelijk is de schade enorm. Meiden die in een kramp terechtkomen, of die niks meer eten omdat het ideaal wat voorgeschoteld wordt via de billboards en via om er in en bij te zijn. Je bent een object geworden. Maar ook in de relationele sfeer is de schade enorm. Zal ik eens wat noemen? De meeste seksverslavingen beginnen al rond de 13e, 14e jaar bij de puberteit die ontwaakt. Stiekem, heel stiekem. Heel stiekem. Niemand gaat dat openlijk zeggen tegen pa of moe. Maar dan komt het erin. En, als je op een gegeven moment, dan raak je verslaafd. En op een gegeven moment dan trouw je. En dan? Er zijn mannen die daar moeite mee hebben. Veel mannen. Veel meer dan ik denk. En vrouwen voelen zich gekwetst, vernederd. Als ze erachter komen dat hun man vaak naar seksuele beelden zit te kijken. Van andere vrouwen. Op internet. Wij hebben geen Baalstempel meer, maar we hebben wel een beeldscherm. En daar gebeurt het op. En dat is erg. Dat is ook overspel met je ogen. Gij zult geen overspel plegen. Als je je bevrediging zoekt bij allerlei andere vrouwen, al is het via het beeldscherm. Nogmaals, ik kom daar later op terug wat je daar tegen kan doen als kerk en als christen. Ook onder christenen komt dat voor. Ja. En nou heeft de Heer het zo bedoeld. Nou heeft de Heer het bedoeld dat het te midden van die kanaanitische atmosfeer, die kanaanitische sfeer die er hangt in Nederland en West-Europa, dat er nou een volk zou zijn, een gemeente zou zijn, een christengemeente zou zijn, die als een reine maagd aan de Heer is toegewijd. Zo heeft de Heer het bedoeld. Te midden van zoveel perversie. En zoveel immoraliteit en losbandigheid en uitspattingen. Te midden van al die erotiekbeurzen die daar in de Ahoyhallen gegeven worden. Dat er nou een Maranatenkerk is. Dat er nou christenjongeren zijn en christenouders die rein en heilig leven. Geen overspel in de kerk. Geen echtscheiding in de kerk. Geen seks voor het huwelijk bij jongens en meisjes van twee christenen. En geen ongelijk je qua liefde en trouw aantoonbaar zijn, aanwijsbaar zijn. Waar anderen zeggen van, wat heb jij een harmonieus gezinnetje. Jullie zijn eigenlijk toch nog, ja we doen er wel een beetje schamper over, 's maandags. En hoe was het afgelopen weekend? Heb je dat nog niet gedaan, zeggen ze dan? Echt niet? En je hebt al 2 jaar verkering. Ja, nee dat doen we wel niet. Nou, dat hebben we samen een afspraak over. Dat zegt de Heer. Oh, en van lieve leden worden ze toch nog een klein beetje jaloers op je. Omdat God zegen daarop rust. Omdat je merkt, dat geeft vreugde. Omdat je merkt, daar woont liefde. Daar ben ik geen object. Gemeente, als ik de Bijbel lees, dan zie ik iets heel moois. Dan zie ik iets heel moois, zoals de Heer het bedoeld heeft. Huwelijk. En seksualiteit en alles wat ermee te maken heeft als een prachtige gave van God. Zo mooi, zo schitterend. Zo puur ook, zo puur, zo verheven. Dat komt bij God vandaan, want God is liefde, God is rein, God is puur. Als ik in de Bijbel lees, dan zie ik dat. Heer, wat heb u het mooi bedoeld, zeg. Maar als ik dan om me heen kijk en ik luister eens zo hier en daar, dan zie ik inderdaad dat bederf van het beste het slechtste is. Dan wordt wat verheven is, dat wordt vunzig en vies. En vuil. Vulgair. En wat God zo puur bedoeld heeft, dat wordt plat. En dat wordt pervers. En dan zie je dat die duivel bezig is, ook binnen de gemeente, om wat nou God bedoeld heeft als reine maagdelijke sneeuw. Om dat nou te maken tot vieze smurrie, hè? Zoals witte sneeuw van de hemel. Als je daar met je voeten over loopt, dan wordt het grijs en vies en bah. En dat is aardig gelukt. De Satan heeft dat aardig. Het is hem aardig gelukt. Het wordt besmet. Seks als een snack. Terwijl de Heer het bedoeld heeft als gij geheel anders. Want gij hebt Christus leren kennen. Goed, eerste gedachte. Het verstaan van het gebod. U weet nou hoe het bedoeld was in de tijd van Israël en Kanaan. En hoe die tijd precies hetzelfde is als de gemeente Gods nu in Nederland en in West-Europa. Ik ga naar de tweede gedachte, vriendschap. Laten we eens beginnen, naar aanleiding van dit gebod, laten we beginnen bij het begin. Het begint eigenlijk toch wel gewoon met vriendschap. Ja, als je kind bent, dan heb je allemaal, dan vind je al een beetje raar en zo, een jongen en een meisje. Maar het begint dus eigenlijk gewoon met vriendschap als je in de puberjaren komt. Een verlangen naar mensen van het andere geslacht. Jongens verlangen naar meiden, meiden naar jongens, gewoon om met elkaar om te gaan, om leuke dingen met elkaar te doen. Nou, dat hebben we voor gezorgd in onze kerken, want we hebben een JOZ. Leuke dingen, leuke strandwandelingen, leuke manier met elkaar om, en jeugdvereniging. Weet je, dat is belangrijk dat er is in die tijd. Vriendschap. Kijk, je moet goed bedenken dat naast bekering, dat verkering een van de belangrijkste dingen in je leven is. Er zijn drie hele belangrijke keuzes die je maakt in je leven. De eerste belangrijke keuze is je beroepskeuze. Wat ga ik worden? Wat ga ik doen totdat ik 67 jaar ben? De tweede belangrijke keuze, die is nog belangrijker, dat is je partnerkeuze. Met wie ga ik trouwen? Want dat is een keuze niet tot 67, maar totdat de dood je scheidt. En de derde belangrijke keuze is het allerbelangrijkste, dat is je geloofskeuze. De een gaat tot 67, de ander totdat de dood. En je geloofskeuze die is beslissend voor de eeuwigheid. Maar het zijn al drie hele belangrijke beslissingen die je neemt in de tijd dat je jong volwassen bent. 17, 18, 19 jaar. En dan geloof ik, gemeente, dat er veel echtscheidingen zijn in alle voorzichtigheid, maar ik wil niet vaag zijn, maar wel voorzichtig. Dan geloof ik dat er heel veel echtscheidingen zijn, ook in de kerk. Je merkt op een gegeven moment dat je niet goed bij elkaar past. En ik denk dat een groot deel daaraan te wijten is dat er geen goede voorbereiding is geweest op je huwelijk. Daarom is een goede voorbereiding op je eventueel toekomstig huwelijk zo belangrijk. Als je te korte tijd hebt voor vriendschap en te gauw verkering krijgt en te snel trouwt, dan gaat het vaak fout. Begin nou eens met een periode, en daar is een jeugdvereniging voor, en dat gaat goed gelukkig, van just friends. Gewoon vrienden. Dat is leuk. Gewoon normaal. Maar ja, dan komt er een leeftijd, dan krijg je de huwbare leeftijd als christenjongere. Welke leeftijd is dat, dominee? Nou, ik heb altijd gezegd, neem nooit verkering voor je 20ste. Maar die regel is in de pastorie al ruimschoots overtreden. Maar in ieder geval, trouw nooit voor je 20ste. En ik hoop dat die regel gehandhaafd blijft. Trouw nooit voor je 20ste. Want hoe jonger je trouwt, hoe meer kans je hebt dat het misgaat. En dan komt er op een gegeven moment een periode van ja, ik zie anderen die krijgen vriendjes en vriendinnetjes en ik blijf alleen over, lijkt het wel. En je wil graag met de Heere leven, want die keuze die is in je hart gevallen. prijs de Heer daarvoor. En dan vraag je aan de Heer: Heere, wat wil u nou dat ik doen zal? Heere, ik wil graag een jongen of een lief meisje. En wilt u mij daarin de weg wijzen, aanwijzingen geven? Welke vrouw, welke man geeft u aan mij? En dan ga je de Bijbel lezen. En dan staat er niet in Habakkuk A vers B wie dat is. Maar de Bijbel die geeft geen antwoorden wie het is. Maar de Bijbel geeft wel aanwijzingen als het gaat over je levenspartner. Spreuken is een mooi boek. In Spreuken staat, Spreuken 19, de verstandige vrouw is van de Heere. Dus die krijg je, een verstandige vrouw. Spreuken zegt, wie een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden. Ja. Maar hoe weet je dat nou? Welke jongen, welk meisje voor jou? Ik ga de hoofd weg, hè, vanavond. Er zijn zoveel uitzonderingen. Ik zou een preek kunnen houden over mensen die eenzaam en single zijn. Ongewenst alleen. Maar nu even de mainstream. Hoe weet je dat nou? Hoe kom je dat aan de weet eigenlijk? Dat is een goede vraag. Een van de mooiste gedeeltes in de Bijbel vind ik altijd het gedeelte van Genesis 24 over Isaac en Rebecca en hoe die twee elkaar hebben gevonden. Ik ga jullie dat vertellen. Isaac en Rebecca. Vader Abraham die vond dat het tijd werd dat zijn zoon ging trouwen. En hij stuurt zijn knecht Eliezer erop uit. En dan zegt Abraham tegen zijn knecht Eliezer: nou ga je een vrouw zoeken voor mijn zoon Isaac, maar zoek geen vrouw uit de Canaanieten. Ik wil niet dat mijn zoon trouwt met een vrouw uit die zedeloze Canaanitische cultuur. Nou, dat is de eerste belangrijke beginsel wat ik wil zeggen, wat ik duidelijk wil maken. Het eerste belangrijkste aanwijzing, de beginsel in de schrift is: geen ongelijk juk. Een gelovige en een... Ik heb het niet over twee verschillende kerken, want dat hebben we nou ongeveer, die grenzen zijn wel een beetje overeen. Maar ik heb het over een gelovige en een ongelovige. Trouw, positief te zeggen, trouw altijd in de Heere. Trouw in de Heere. Trouw met een jongen en een meisje dat de Heere vreest en de Heere wil dienen. Dat van de Heere houdt. Dat ze geboden eronder houdt. Als je partner ongelovig is, mensen, gaan mis. Dat raadt de Heere ernstig af. Wees niet wijzer dan God. En dan hoor ik de argumenten al komen. Zeg, ja, maar mijn vriend of mijn vriendin, hij is wel ongelovig, gaat niet naar de kerk, maar hij is niet vijandig. Of je denkt van, ja, maar hij kan toch, ik ben een christelijk jongen, ik ga ervoor en hij kan toch tot bekering komen? Ja. Hij is niet vijandig. Hey, heb je wel eens een niet vijandige ongelovige gezien? Dat kan helemaal niet. Als ik de Bijbel goed lees, dan ben je of je hoort tot het terrein van het licht of de duisternis. En als je de Heer Jezus niet als je heiland en koning hebt aanvaard in je leven, dan rust de toorn van God op je. En dan ga je met iemand trouwen, jij die om Christus wil bemind is. Nou rust de toorn van God op jouw partner waar je zoveel van houdt. En wat denk je als het gaat over levensstijl en levensinstelling en later met kinderen? Hoe gaat het met de opvoeding? Er zijn zoveel huwelijken. Ik heb 20 jaar ambtelijke ervaring ongeveer. Ik zou ze niet op 1 of 2 handen kunnen tellen waar ik zie wat dat een man of een vrouw alleen in de kerk zit en de kar alleen moet trekken geestelijk. En dat is een diep verdriet. Als je alleen ervoor staat om je kinderen op te voeden, mee te nemen naar de kerk. Als je er alleen voor staat elke zondag weer opnieuw. En als je over het belangrijkste in je leven, wat voor jou zo belangrijk is, want jij hebt Christus leren kennen. Als je daar niet over kan praten met je geliefde. Mensen, dan ervaar je een stuk eenzaamheid in je huwelijk. Dat gaat heel diep en heel ver. Bovendien, je hebt geen enkele garantie dat hij tot bekering komt. Je hebt wel de wetenschap dat je een weg gaat van ongehoorzaamheid aan de schrift. Ga geen ongelijk juk aan, want een paard en een ezel onder één juk, dat wrijft en dat schuurt en dat gaat niet één weg. De een gaat daarin en de ander gaat daarin. Dat gaat niet één weg. Dat gaat knellen. Dat gaat ook pijn doen. Zitten we op één lijn geestelijk? Dat is een hele belangrijke vraag. Om je te stellen voordat je verkering krijgt. Gaan wij op één lijn zitten? Bovendien, als je trouwt en je zit niet op één lijn. Je trouwt toch omdat je zoveel van Marietje houdt. Die kinderen, die, weet je wat er in de Bijbel staat, hè? In de tijd van Nehemia waren er mensen, die trouwen, Joden, die trouwden met Asdoditische of Moabitische of Ammonitische vrouwen. Nou, die kregen kindertjes. Dan staat er in de Bijbel, die kinderen, die spraken wel Asdodisch, de taal van de wereld, maar ze konden geen Joods meer spreken. Met andere woorden, een gelovige man en een ongelovige vrouw, die kinderen, die kennen dan wel de taal van de wereld, maar de taal van de Here, van God, die kennen ze niet. En dat is ook praktijk. He, dat als een kind met een boos hart moet kiezen tussen pa die naar de kerk gaat of ma die thuis blijft, dan is het bij een kind gauw bekeken. Ik blijf lekker bij mama. Ze kenden wel het Asdodisch, de taal van de wereld, maar niet de taal van Gods volk. In gemengde huwelijken, weet je wat erg is? Het ergste is niet dat die kinderen niet meer naar de kerk gaan, maar het ergste is dat de kinderen ook niet in de hemel komen. Dat ze voor de hemel verloren gaan. Goed, dat was de eerste les, hè? De eerste les was dat Abraham zegt tegen Eliezer, ga een vrouw zoeken voor Isaac, maar geen Canaanitische vrouw. Nou, dan de tweede les in dat prachtige gedeelte. Dan gaat Eliezer erop uit en dan komt hij daar en dan gaat hij zitten bij een waterput. Een bron van levend water. En een waterput in de Bijbel is altijd een beeld van het woord van God. Buiten de stad kwamen de meisjes, die kwamen met kruik op hun hoofd. En dan kwamen ze, het water putten, de bron, levend water, borrelend water. En dat was voor de kudde. Dat is ook een les, ook een beginsel wat ik zie in de schrift. Eliezer moest er wel wat voor doen. Ja, hij kon niet op zijn kameel blijven zitten in de woestijn en wachten totdat er een prins op een wit paard komt. En die hij dan mee zou kunnen nemen naar, een prinses op een wit paard die dan mee zou kunnen nemen naar Isaac. Nee, hij moest er wel voor doen. Maar hij zoekt het bij de bron. Weet je wat voor les daarin zit? Die bron is een beeld van het woord van God. Daar waar het water, het levende water, wordt geschept. Waar het water klaart, waar mensen dorst lessen. Bij het woord van God. Zoek je toekomstige partner. Zoek je toekomstige echtgenoot daar waar het woord van God klinkt. Zoek dat op. Heel concreet, mensen bij mij komen op een huwelijksgesprek, dan vraag ik altijd, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, dan hoor je vaak, ja, de christelijke gemeente, gewoon de gemeente. Op het weekendje uit, de jeugdvereniging of zo. Of christelijke buren ook. Of met een christelijke reis dat we meegegaan zijn. Ja, daar gebeurt het. Of op een christelijke studentenvereniging. Cezenberg scoort hoog. Maar het is wel christelijk rondom het woord. Of een christelijke datingsite. Kan ook. Why not? Of een christelijke school, we hebben elkaar leren kennen. De middelbare school. Maar allemaal rondom dat christelijke, begrijpt u? Rondom dat levende water. Dat, of op een conferentie van Hartkraai of zo. Rondom dat levende water. En dat vind ik belangrijk. Dat vind ik belangrijk. En dat vind ik ook goed. Nou, als tweede. Een derde aanwijzing zien we bij Eliezer. Die er op een gegeven moment een gebedszaak van. Maar zit hij daar bij die put. En dan doet hij een gebed. Heer, niet een gebedje. Niet even een schietgebedje. Nee, hij maakt er een gebedszaak van. Intensief. Och, Heere, zeg. Doe ze mij heden ontmoeten. De vrouw van mijn Heer. Voor mijn Heer. Niet zomaar eens, hij maakt er een oprechte gebedszaak van. Nou, dat is ook zo belangrijk, hè? Dat je de Heer erin betrekt. Dat je aan de Heer vraagt, Heer, ik zou best wel graag een meisje of een jongen willen. En dat leg ik u voor. En dan wil ik het open voor u neerleggen. Er zijn heel wat mensen die de keuze al hebben gemaakt. En zeggen, Heer, die wil ik graag hebben. Zou ervoor willen zorgen? Ja, nee, zo werkt het niet. Ach, Heer, doe ze mij ontmoeten. Die u geschikt acht voor. Zou u dat zo open durven? Zou je dat open durven? Of ben je bang dat je dan iets krijgt van wat minder kwaliteit of zo? Wat voor vertrouwen heb je dan op God? Wat voor vertrouwen heb je dan op God? Hij legt het eenvoudig neer. Hij stelt geen voorwaarden. Hij zegt niet Eliezer, ik wil graag. Ja, hij zei wel een vrouw die bereidwillig was om te dienen. Die mij een beetje water zou geven en zelfs mijn kamelen nog wat water zou geven. Maar hij zegt niet een vrouw met die en die kruik, trooft. Ik wil graag eentje die er knap uitziet, een donkere, met lang haar en 1 meter... Nee, al die voorwaarden. Hij legt het eenvoudig voor de Heer. Nee, Heer, u weet het beter dan ik. Ja. Gek, hè, dat wij daar vaak... Wij letten daar vaak op. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Jongens, die kijken vaak naar het uiterlijk. Dat vinden ze heel belangrijk bij meisjes. Toch? Jongens, even onderling. Heel zo. Dat is er zo. Dr. Phil, weet je wel, die bekende. Die zegt dit. Mannen worden verliefd met hun ogen. En vrouwen met hun oren. Ja. Zit er wat in? Dat uiterlijk, dat zegt toch wel een leuk snoetje. Dat zegt wel heel veel. Tenminste, op een bepaalde leeftijd voor jongens. Het uiterlijk. En toch, hè, gemeente. Bent u het met me eens? Als het gaat over genade, dan zeggen we altijd in de Maranatenkerk, genade, God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt maar naar de binnenkant. Ja, dat moet jij ook doen als je een huwelijkspartner zoekt. Dan moet je zeggen, kijk niet naar de buitenkant. Kijk alleen naar de binnenkant. En dan meten we opeens met 2 maten. Als het over de genade gaat, dan is de binnenkant belangrijker dan de buitenkant. En als het over een huwelijkspartner gaat, dan is de binnenkant, echt hoor, is belangrijker dan de buitenkant. In Spreuken 31 staat, weer Spreuken. Salomo had er ervaring mee. Spreuken 31 staat, bevalligheid is bedrog en schoonheid is ijdelheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, is te prijzen. Ja. Ja. Ik zeg wel eens, ja. Kijk, dat uiterlijk, hè, dat is maar het behangetje. Dat is maar het behangetje. Dat ziet er in het begin, ziet dat er mooi uit en prachtig en zo. Maar dat behang op een gegeven moment, daar wordt het een beetje, dan vergeelt het behangetje in de loop der jaren. Ja, maar hoor je jongen zeggen, ja, maar dominee, het oog wil ook wat. En bovendien, je moet toch heel je leven er een handje aan zitten kijken. Ja. Snap je het, jeugd? Volgens mij stappen jullie het. Ja, het oog wil ook wat, dat is waar. Eerlijk gezegd moet ik zeggen, Ezechiël, die had een vrouw, die werd genoemd de lust van zijn ogen. Mooi, zou ik in de Bijbel. Die lust van zijn ogen werd wel weggenomen. Mocht hij zelf niet om rouwen, een hele ingrijpende gebeurtenis. Want het was de keuze van zijn hart en het was de lust van zijn ogen. Weet je wat ik het mooiste vind? Als mensjes 50 jaar getrouwd zijn of langer. En dan zie je daar 2 oude besjes, sorry hoor. 2 oude besjes. Gelouterde liefde, hè? De een zwak, de ander in een rolstoel. En dan zijn ze 55 of 60 jaar getrouwd. En dan ga je er op bezoek als dominee en dan zie je 2 gerimpelde handen die zitten over elkaar. Kijk, dat is echt. Dat behangetje is al lang, maar het zit wel heel diep van binnen, dat is echt. En het is goed om je af te vragen, waarom? Wat trekt mij zo in die ander aan? Is dat nou een basis voor het huwelijk? Ja. Goeie vraag. Nou, maar toen Eliezer, geen Canaanitische vrouw, bij de bron, heeft erom gebeden. En dan lezen we dat op een gegeven moment komt Rebecca aan en die is bereidwillig om te dienen, om te helpen. En dan weet hij dat is. En dan staat er, en ter plekke loofde en prees hij God. Hij dankte God bij die bron. Dat God zijn gebed had verhoord. Onmiddellijk. Soms duurt dat 3 jaar. Soms duurt dat 13 jaar. En nog geen vriend. En soms duurt het zelfs 30 jaar. Kortom, gemeente, ook Isaac trouwens had er een gebedszaak van gemaakt. Hij bad in het veld. En toen kwam die Rebecca, hè, en hij zag ze. En hij nam ze tot vrouw, staat er. En daarna staat er, en hij kreeg haar lief. Dus de basis is het gebed. En de basis is de bron, het woord van God. En de basis is ook het bewustzijn dat God ze aan jou gegeven heeft en niet dat je ze genomen hebt. Dat je God ervoor kan loven en danken. Heren, ik heb ze van u gekregen. En Abraham, wat heeft Abraham erbij te vertellen? Wat hebben mijn ouders daarmee te vertellen? Nou, Abraham die had dat geregeld in die tijd. Was zo. Maar in ieder geval kan ik daar deze les uit leren. Jongeren, ik deze les uit leren. Dat ouders, die mogen, goede ouders, gelovige ouders, goede met je voor hebben, die mogen best wel inspraak hebben. In die zin dat je ze best wel om advies mag vragen. Want ze hebben het goede met je voor. In ieder geval zijn ze pakweg 3, 4, 25 jaar ouder dan jou. Dus ze hebben toch wel wat meer een voorsprong. En ze zijn getrouwd. Ze hebben ervaring. En als jij met een jongen of een meisje thuis komt, hè, dan kijk je daar nog met een roze bril naar. Maar je ouders die zijn niet verliefd op die jongen. En die kunnen je met beide benen op de grond een beetje evenwichtig advies geven. Het is nooit weg om te vragen, pa, wat vind je daar van? Ja, ma, wat vind je daar van? Gewoon een goed gesprek. Dat is de rol van Abraham. Dat maak ik zelf uit, daar hebben mijn ouders niks over te zeggen. Nou, dat is te kort door de bocht. Ze hebben er niet alles over te zeggen, maar ook niet niks. Het is verstandig om te vragen en om te advies in te winnen. Goed, dat is ja, vriendschap en hoe je dan op een gegeven moment verkering kan krijgen. Dan komt er een fase, vindt het niet erg? Jongens, kan ik nog even doorgaan? Dan komt er een fase dat just friends, ja, dan springt er een vonkje over. Dan springt er een vonkje over, dan word je verliefd. Dat vind ik in de Bijbel niet terug, verliefdheid. Of toch wel, ja toch wel, op een verkeerde manier. Verliefd. Dat zit ergens tussen vriendschap en verkering in. Dat duurt kort, dat is vaak wel heftig. Dat is ook best wel leuk als je smoren verliefd bent. Zo'n zwever, een roze wolk ervaring. De cijfers gaan omlaag, want je kan je niet concentreren op je studie. En het werk gaat eigenlijk ook niet, want je denkt heel de dag aan die ene. Verliefdheid, dat is een emotie tot en met. Verliefdheid, dat is iets, ja, dat is een mooie periode. Het heeft ook iets, ja, iets wilds. Niet de ware liefde. Stroovuur, even kort en heel heftig. Maar weet je, mensen die daar verstand van hebben, die hebben gezegd, en daar ben ik het mee eens, verliefdheid, dat is slechts de inleiding op het leerboek van het huwelijk. Nog ineens hoofdstuk 1. Het is slechts de inleiding op het leerboek van het huwelijk. In ieder geval is het geen basis voor een huwelijk. Wacht even totdat de verliefdheid over is, en dan kan je zeggen, nou, nou ga ik serieus erover nadenken of niet. Verliefdheid is als een bloesem. Er kan knopzetting komen. Het kan vruchten gaan dragen naar ware liefde. Maar het kan ook weer zo over zijn. Een emotie, dat is geen baan. Het kan overgaan en het kan zelfs omslaan. En dat voorbeeld heb ik in de Bijbel. Ik weet één iets in de Bijbel. Ik weet één voorbeeld in de Bijbel van iemand die smoren verliefd. Die zat te janken op zijn kussen. Zo weg was hij van die ene meid. Alleen dat was een halfzus. En dan denk ik aan Amnon en Tamar. Amnon, de zoon van David, die werd helemaal tot ziekheid krank van liefde. Om zijn bekoorlijke halfzuster Amnon Tamar. En hij ontbrandt in sterke begeerte. Hij kent haar amper. Maar haar lijf was zo aantrekkelijk. En dan neemt hij haar met geweld. Dan heeft hij haar verkracht. Haar lichaam. Hij kent haar nog niet. En dan staat er en zijn liefde sloeg om in afkeer. En zijn afkeer was groter dan zijn hevige liefde ervoor. Dat kan dus ook nog. Verliefdheid. Weet je, in het oosten, de Arabieren, die snappen dat niet. Dat wij Westerlingen verliefd worden. Ze zeggen, jullie doen het helemaal verkeerd, zeggen de Arabieren. Arabieren, weet je wat jullie doen? Het is net als met een fluitketel op het vuur. Als 100 graden is, dat ding dat fluit, dan ben je helemaal verliefd. Nou, dan ga je trouwen en zo, een verlieveling, dan wordt het kouder en dan wordt die fluittoon wat minder en minder en wordt het koud. Ja, er is geen liefde meer, zeggen we dan. Nee, ik voel echt geen liefde meer. En als er dan geen liefde meer is, dan gaan we uit elkaar. Zeg, maar Arabieren doen het anders. Wij wachten niet tot de fluitketel gaat fluiten. En dan verlieven wij, wordt het kouder. Nee, wij doen het andersom. Wij zetten een potje met koud water, zetten we op het vuur. Geen emotie, geen verliefdheid, maar we gaan zo met elkaar mee, vertrouwen. En van lieverlee, dan wordt het wat warmer en wat warmer. Dat zie je ook bij Isaac. Hij nam haar tot vrouw en hij kreeg haar lief. Ja, dat zijn we helemaal niet gewend. Nou, tenslotte de verkering. Dat is ook leuk, als je een verkering krijgt. Een verkering is volgens mij geen proefperiode. Geen test. Dan denk je te smal over het huwelijk. Over de verkering en huwelijk. Huwelijk is, een verkering is geen proefperiode. Nee, verkering is voor mij een serieuze voorbereiding op een aanstaand huwelijk. Je kan niet zeggen, ik ga dat eens een poosje, een paar maanden proberen met dat meisje. En dan is een poosje met dat meisje. Dat gebeurt ook nog wel in de kerk. En dan zeg je, oh, ga je tegenwoordig met die mee? Oh, ik was even mijn actuele informatie kwijt. Maar dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik vind dat niet goed. Een verkering, dat is een eerste stap. Een serieuze stap op weg naar het huwelijk. Het is een losvast verkering. Ik geloof niet dat dat goed is. Je kunt je vergissen als je verkering hebt. Ja, dat is pijnlijk. Dan moet je een verhouding gaan verbreken. En dat geeft toch een wond. Toch kan je dat beter doen als je merkt dat het echt niet gaat. Beter ten halve gekeerd. Verkering is een vaste bedoeling om samen verder te gaan. Om uiteindelijk een huwelijk aan te gaan. Dat is verkering. Neem dat niet te snel. Zorg eerst voor een tijd van vriendschap. Just friends, wat is het verschil tussen vriendschap en verkering? Daar zit ook verschil in volgens mij. Kijk, er is verschil volgens mij als je zegt van dat is een vriend van mij. Of je zegt dat is mijn vriend. Daar zit verschil in. Dat is een vriend van mij, dan is het nog een van de velen. Maar als je zegt dat is mijn vriend, dan weet je, die ene, dat is hem. Je vriendenkring. Je kan een vriend. Dat is een van de velen. En mijn vriend, dat is de enige. Nogmaals, niet te vroeg verkering, liefst. En ook niet te lang, als het echt serieus is. Ik heb een mooi. Ik moet eindigen. Het is jammer. De tijd gaat wel heel erg snel vanavond. Ik moet eindigen. Ik heb iets ontdekt bij Calvijn. Calvijn is ook getrouwd. 31 jaar was die. Met Idelette. Zijn Ideletje. Dat was een Nederlandse mevrouw. Een dame. Het was wel een weduwvrouw met twee kinderen. Hij is ermee getrouwd. Ze hebben een kind gekregen. Jacques. En dat kind is 22 dagen na de geboorte overleden. Dus het was ook wel huwelijksverdriet. Calvijn. Calvijn heeft overal over nagedacht. Ook over verkering. Weet je wat hij daarover zegt? Calvijn had een duidelijke voorstelling wat je in je verkeringstijd wel, en nog veel meer wat je in je verkeringstijd niet allemaal mocht. Wat mocht je allemaal niet? Nou, hij zegt dit. Geen sexy kleding. Geen make-up. Geen pikante gedichtjes. Nee, het is wel stil. Ik ga even verder. Geen schuine moppen. Geen erotisch getinte liedjes. Niet naar de bar. Niet overmatig eten en drinken. Niet uit zonder begeleiding. Niet samen baden of zwemmen. En natuurlijk ook geen geslachtsgemeenschap. Het enige wat er voor zulke stelletjes op zat, dat was om samen de institutie van Calvijn te lezen. Ja. Gemeente, ik ga nu echt eindigen. Volgende keer ga ik daar verder op door. Vriendschap en verloving en hoe ver je mag gaan. Eén ding wil ik nog kwijt, het allerlaatste. Twee vreemde mensen die elkaar ontmoeten. En die moeten eigen worden met elkaar. Die moeten elkaar leren kennen. Daar is verkeringstijd voor. Dat je elkaar leert kennen. Dat je naar elkaar leert toe groeien. Dat je een eenheid gaat worden. Zowel geestelijk. Als psychisch. Als lichamelijk. In die volgorde ook. Geestelijk. Psychisch. Het laatste wat je weggeeft. Dat is je lichaam aan elkaar. Om harten naar elkaar toe te brengen, dat is veel moeilijker. En daar heb je ook veel langer de tijd voor nodig. Om harten naar elkaar toe te brengen, dat is veel moeilijker dan om lichamen naar elkaar toe te brengen. En ik zou willen zeggen, gebruik je tijd niet. Laat het vrijen niet te veel op de voorgrond staan. Het lichaam bedoel ik. Een echte liefdesrelatie, die moet je leren opbouwen. En dan begin je bij nul. Twee onbekende mensen. En hoe doe je dat, een liefdesrelatie opbouwen? Dat doe je door vooral veel met elkaar te praten, leuke dingen met elkaar te doen. Je interesses met elkaar delen, je sociale netwerken leren kennen. Je hartsgeheimen met elkaar delen. Je karakter leren kennen, je gewoontes, het nestje waar je uitkomt. Je studie, je werk. Ook geestelijk welke weg je samen wilt gaan. Spreek daarover. Om zo een vertrouwelijke band op te bouwen met elkaar. Waar je heel je huwelijk plezier van blijft houden. Een mens is meer dan een lichaam. Je leven is meer dan je lijf. Van ziel tot ziel, van hart tot hart, van oog tot oog contact hebben. Dat is veel moeilijker, maar veel boeiender dan alleen maar huid tegen huid, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is zo triest, het is zo triest. En dat merk je ook. Als je elkaar alleen maar van buiten kent, qua lichaam, maar niet van binnen. Als je elkaar alleen maar van het lijf kent, maar niet met het hart. Als je elkaar wel lichamelijk kent, dat gaat wel goed. Maar hartelijk ben je vreemde van elkaar. Als je fysiek intiem bent, maar met je hart ken je elkaar niet. Dat is erg. Je hebt elkaars body, maar je hebt niet elkaars ziel. Dat is erg. Elkaar te leren kennen, dat is mooi, dat is boeiend. En neem daar vooral de tijd voor. Het is mooi om samen een belijdeniscategorisatie te volgen. Dat je elke week gewoon samen de dingen maakt, bezig bent met het woord van God, erover praat met elkaar. Het is mooi om samen een huwelijkscatechese te volgen. Gewoon dat je met die dingen ook met anderen praat. Dingen te doen. Het is mooi om samen naar een conferentie te gaan van Ready to Marry of zo. Ik Kan mij schelen wat. In ieder geval dat je daarmee bezig bent met elkaar. En het totaalplan. Een mens is een eenheid van geest, ziel en lichaam. Gemeente, ik, prediker zegt dit. Twee weten meer dan één. Maar een drievoudig snoer wordt niet gauw verbroken. Laat het een driehoeksrelatie zijn. Jij, je meisje of je jongen en God. En God. En laat die derde, een drievoudig snoer, een driehoeksrelatie. Laat God die derde ook de eerste zijn. In de nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. Een drievoudig snoer wordt niet gauw verbroken. In de nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, dat wordt niet snel in stukken getrokken. Ik, jij en God. Amen.